Gemeente, goede avond. Fijn dat u er weer bent. De bloemen gaan vandaag als groet naar mevrouw Kleijan van der Linde. De collecte die tijdens de dienst gehouden wordt, is bestemd voor de kerkvoogdij. De kerkraad heeft in de nog bestaande facturen van W.J.L. de Zeeuw het volgende tweetal opgesteld. De stemgerechtigde lidmaten worden opgeroepen om op maandag 11 oktober aan tussen 6 en 8 uur 's avonds hun stem in ons centrum uit te brengen. De kerkdiensten van volgende week waren in Voorhoven te gaan om 10 uur dominee Gijsbertsen en om 's avonds om 6 uur dominee Pronk uit de resort. De dienst morgens is tevens de voorbereiding voor het heilige avondmaal. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Wij willen hier stil zijn voor God. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. We willen vanavond beginnen met te zingen Psalm 100. Allereerst de eerste 3 versen en straks na de geloofsbelijdenis vers 4. Juicht Goden toe, bazuint en zingt, treed nader tot gij hem omringt. Psalm 100. alle eeuwen en alle plaatsen doen wij belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ieder van u spreken met mij in zijn of in haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving der zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Ja, Heere, zo is het ook. Ons geslacht ervaart uw trouw. Ook daarin dat we vanavond in stilte hier bij elkaar mogen zijn, als een deel van uw gemeente, om te luisteren naar uw woord, dat woord waarin uw trouw spreekt. En Heere, dan bidden wij u. Schenk ons ook vanavond een open oor en een open hart. Dring tot ons door met wat gij tot ieder van ons persoonlijk te zeggen hebt. Een preek is vaak nog zo algemeen. Wilt gij zelf door uw Heilige Geest uw woord daar brengen waar het zijn moet, in het hart van mensen. Mensen die het vaak lang niet allemaal precies weten, verre daarvan. Mensen die zoeken en tasten, door de nacht die deze wereld vaak is, maar die zich vastklemmen aan uw woord, omdat we gehoord hebben van grote dingen die gij gedaan hebt en doet. En doen zult. Mensen die uitzien naar het licht en de dag van de Messias. Schenk zo uw zegen bij uw woord. Niet omdat wij dat hebben verdiend, maar uit genade. In Jezus' naam. Amen. We zetten vanavond de lezing voort waar we vorige week zondagavond zijn opgehouden. Genesis 50 lazen we toen en we lezen nu verder in Exodus 1. dat leek me ook heel toepasselijk in het verband van de Israëlzondag, die het vandaag is. Ik ga daar verder in de prediking ook niet te uitvoerig op in. We hebben pas 3 preken over Esther gehad. Ik vind, Israël heeft daarin heel centraal gestaan, ook heel actueel. Ik wil gewoon luisteren met u naar wat hier allemaal wordt gezegd. En daarin gaat het over Israël en ook over ons. Exodus 1 tot en met 2, vers 3. Dit nu zijn de namen van de zonen van Israël die met Jacob naar Egypte gekomen zijn. Ze kwamen er ieder met zijn gezin. Ruben, Simeon, Levi en Juda. Issachar, Zebulon en Benjamin. Dan en Naphtali, Gad en Aser. De afstammelingen van Jacob waren 70 zielen in het geheel. Jozef echter was reeds in Egypte. En Jozef stierf, benevens al zijn broeders en dat hele geslacht. De Israëlieten nu waren vruchtbaar en breidden zich snel uit. Zij vermenigvuldigden zich en werden uitermate talrijk, zodat het land met hen vervuld werd. Toen kwam er een nieuwe koning over Egypte, die Jozef niet gekend had. Deze nu zei tot zijn volk, zie, het volk der Israëlieten is groter en talrijker dan wij. Welnu, laten wij met beleid tegen hen optreden, opdat zij zich niet vermenigvuldigen en zich, als wij in oorlog komen, bij onze tegenstanders aansluiten, tegen ons strijden en uit het land wegtrekken. Daarom stelde men opzichters over hen aan, om hen door de hun opgelegde dwangarbeid te onderdrukken. Ze moesten voor Farao voorraadsteden bouwen, Pitom en Raamses. Maar hoe meer men hen onderdrukte, des te meer vermenigvuldigden zij zich en breidden zij zich uit, zodat men bevreesd werd voor de Israëlieten. Toen lieten de Egyptenaren de Israëlieten onder mishandeling werken. Ja, ze maakten hun het leven bitter door harde slavenarbeid met leem en tichelstenen en door allerlei arbeid op het veld. Alle werk waartoe zij hen onder mishandeling als slaven gebruikten. Ook beval de koning van Egypte de vroedvrouwen der Hebreeuwse vrouwen, van wie de een Sifra heette en de ander Pua, wanneer gij de Hebreeuwse vrouwen bij de bevalling helpt, dan moet gij goed toezien bij de verlossing. Indien het een zoon is, dan moet gij hem doden, maar indien het een dochter is, mag zij blijven leven. De vroedvrouwen echter vreesden God en deden niet wat de koning van Egypte haar gezegd had, maar lieten de jongens in leven. Toen ontbood de koning van Egypte de vroedvrouwen en zei tot haar, waarom hebt gij dit gedaan en de jongens laten leven? En de vroedvrouwen zeiden tot Farao, de Hebreeuwse vrouwen zijn niet als de Egyptische, ze zijn sterk. Voordat een vroedvrouw bij haar komt, hebben zij al gebaard. En God deed vroedvrouwen wel. Het volk vermenigvuldigde zich en het werd zeer talrijk. En daar de vroedvrouwen God vreesden, gaf hij haar ieder een gezin. Toen gebood Farao aan zijn gehele volk, werpt alle jongens die geboren worden in de Nijl, maar alle meisjes moogt gelaten leven. Een man uit het huis van Levi huwde een Levitische vrouw. Deze werd zwanger en baarde een zoon. Toen ze zag dat hij schoon was, verborg zij hem 3 maanden lang. Maar langer kon zij hem niet verborgen houden. Daarom nam zij voor hem een biezen kistje, bestreek het met asfalt en pek, legde het kind erin en zette het in het riet aan de oever van de Nijl. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor de prediking vindt u opnieuw in Hebreeën, Hebreeën 11, vers 23. Door het geloof is Mozes na zijn geboorte 3 maanden door zijn ouders verborgen gehouden, omdat zij zagen dat hij een schoon kind was en ze hebben het bevel van de koning niet gevreesd. Voor wij hier samen over nadenken, zingen we bij Hebreeën gezang 103, vers 1 en 3. Lied 103, het eerste en laatste vers. Aansluitend op de prediking straks zingen we gezang 3, vers 3, 4 en 6. En dat is weer een wat bekendere melodie van Hoe zal ik u ontvangen? Iets gewijzigd, maar... Lied 3, vers 3, 4 en 6. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. We overschrijden dan vanavond dat doodlopende begin. Dat boek Genesis, wording, geboorte. Dat met een doodkist eindigt in Egypte. En staan in de geschiedenis, die wordt samengevat onder het hoofdstuk Exodus. En Exodus, dat hoorden we de vorige keer al, wil zeggen uittocht, verlossing, bevrijding. We verwezen daar toen al naar. We zagen hoe Jozef stierf in het geloof, in het uitzien naar die Exodus. Maar nu zijn we er dan. 4 eeuwen tussen Jozef en Mozes worden overbrugd hier in slechts enkele versen. We zijn in het boek Exodus. Het boek dat spreekt van de verlossingen God, waarvan heel de Bijbel door steeds opnieuw zal worden verhaald. Dan denk je, dat wordt 1 juichtoon. Nu zijn we er. En dan blijkt dat je te vroeg gejuicht hebt, want het begin van Exodus geeft alles behalve aanleiding tot een juichtoon. Zo schijnt het, althans. Het is zelfs zo dat je zou kunnen zeggen dat de dood, die zo'n zwaar stempel zette op het slot van het boek Genesis, dat die dood een even zwaar stempel zet op het begin van dit boek der bevrijding. Verdrukking, moeite, dood, zelfs moord. Daarmee blijkt Exodus 1 gedefinieerd. Van die ene doodskist aan het slot van Genesis lijken we terechtgekomen op een heel veld vol met doden, met doodkisten. Op een dodenakker. Wat van Israël lijkt te zijn overgebleven, zijn talloze graven die in de loop van 4 eeuwen zijn gedolven. En zij die nog leven, zij lijken ook, zo hoorden we, meer aan de dood prijsgegeven dan dat ze leven in de ruimte en in de heerlijkheid die God hen had beloofd. Gebukt zijn ze onder zware slavernij, geknecht in de banden van een tiran. Kleine kinderen die worden gedood bij hun geboorte. Dat is Israël, bijna 400 jaar na Jozef. Het boek van de bevrijding start met de eerste antisemitische vervolging die wij kennen en waarvan er nog vele zouden volgen. Wat is er overgebleven, vraag je dan af, van de rijke beloften van God aan Abraham, Isaac en Jacob? Wat is er over van de beloften aangaande dit volk en aangaande het land, Kanaan? Zij zouden zijn tot een zegen voor heel de wereld, had God gezegd. In dit zaad van Abraham zou het leven besloten liggen voor de volkeren van deze aarde. Maar in Exodus 1 ontmoeten we een volk dat op de wereldkaart van dat moment niet voorkomt. Het heeft geen eigen land. Het leeft als het ware verstopt. Verstopt in een hoekje van de wereld. Verstopt in een vreemd land. verstopt in Egypte bij een vijand die, als het aan hem ligt, ervoor zal zorgen dat dit volk metterdaad ophoudt te bestaan. Exodus 1. Een akker vol doden. Ja. Of moeten we toch liever zeggen, Exodus 1, een akker vol zaad. Vol zaad van Abraham. Vol zaad dat ontkiemt, dat uitbreken zal, dat vrucht zal dragen, menigvoud. Het zaad van Abraham lijkt hier wel te kwijnen, lijkt de dood nabij. Maar is het niet juist zo dat zaad in de akker wordt verstopt om zojuist het veld vol te krijgen met levend gewas, dat velen tot heil zal zijn? Of praat ik dan maar wat? Ben ik dan maar bezig met een woordspelletje? Natuurlijke, biologische processen zijn immers wat anders dan processen die er zijn met mensen en met volkeren. Ja, dat schijnt wel zo. Maar toch. Toch kunnen we mijns inziens Exodus niet anders lezen dan tegen de achtergrond van wat wij, zeker als christelijke gemeente, maar al te goed weten. Hebben wij al niet eens eerder gehoord van zaad dat in Egypte werd verstopt, maar dat onstuitbaar aan het licht kwam? Ook al wilde ene Herodes dat koste wat kost voorkomen. En hebben wij al niet eens eerder gehoord bij Paulus van zaad dat in de akker sterft, lichamen van mensen die als zaad begraven worden, maar die zullen verrijzen tot nieuw leven? En was en is het niet dezelfde God die dat alles bewerkte, wat wij weten, en die dat werkt en die dat steeds opnieuw bewerken zal? Alle dingen worden mogelijk als het woord des Heren klinken gaat, als zijn beloften zich gaan hechten aan een mens, aan een volk. Dan heeft de dood nooit het laatste woord. Dan ontstaat er leven tegen de verdrukking in. En dat geldt dan zeker ook het volk uit Abraham gesproten, dat in Exodus 1 op sterven na dood lijkt. Daar is het volk in de vreemde waarover de beloften van God geklonken hebben en klinken. En dan kan het niet anders, als ik de Bijbel goed versta. Dan kan het niet anders of we staan in Exodus 1 niet op een dodenakker, maar op een akker vol zaad. Vol ontkiemend leven, dat uitbreekt in menigte, dat groeit tegen de verdrukking in, dat aan de dood het laatste woord niet gunt. En als je dan Exodus 1 nog eens heel zorgvuldig leest, dan blijkt dat ook. Dan blijkt dat hier twee verhalen in staan. Dan blijkt dat dwars door het verhaal van de onderdrukking door Farao nog een ander verhaal hier geschreven staat. En de schrijver vestigt daar ook de aandacht wel op, maar wij hebben daar zo geen erg in. Hij doet dat, zo deden de Hebreeërs dat, met bepaalde woorden voortdurend te herhalen. Door de woorden te herhalen kregen ze hun nadruk. En wij moeten daar dus niet overheen lezen. woorden schrijft hij die betreffen het zaad van Abraham, waar die beloften voor golden. Woorden die aangeven de enorme groei van het zaad van Israël. Heel typerend is dan vers 7, waar de woorden haast over elkaar heen tuimelen om deze groei van Abrahams zaad te beklemtonen. De Israëlieten nu waren vruchtbaar en breiden zich snel uit. Zij vermenigvuldigden zich en werden uitermate talrijk, zodat het land met hen vervuld werd. Woord na woord na woord, het stapelt zich op, die woorden, en vestigen de aandacht op niets meer of minder dan een wonder. En die woorden komen steeds terug in vers 9 en in vers 10 en in vers 12 en in vers 20. Talrijk en talrijker vermenigvuldigt zich het volk van Israël. Vers 12, tegen de verdrukking in. Exodus 1 beschrijft niet alleen maar een volk in ellende. Zo staat het vaak in ons geheugen, Exodus 1, heel somber. Nee, het beschrijft ook wat je kunt noemen een bevolkingsexplosie. Maar dat is eigenlijk een veel te modern woord. En dat is ook een woord uit onze statistieken en van deze wereld. Dat woord gaat ook voorbij aan het geheim. Het geheim dat achter Exodus 1 schuil gaat. En dat geheim is niet anders dan de belofte aan Abraham door God gegeven. Zie nu op naar de hemel en tel de sterren als je ze tellen kunt. Zo zal uw zaad zijn. Ach, die oude Abraham, hij had van deze belofte zeggen en schrijven één zoon gezien. Hier in ons schriftgedeelte gaat die belofte machtig in vervulling. Hier gaat die belofte in vervulling. En wie had dat gedacht? Wie had dat gezien? Juist hier, tegen de verdrukking in, op een plaats waar niemand het had gedacht, maar waar het God goed dacht, daar gebeurt het. De belofte aan Abraham gaat in vervulling. Wie dit geheim kent, die knielt dan, die is er stil van. En die aanbidt de levende God, die zijn woord vervult, dwars door alles heen. Wie dit geheim niet kent, wie niet weet van de belofte aan Abraham, niet weet van deze God en hoe hij werkt, die weet er geen raad mee. Die zal zich eraan storen, die weet geen raad, geen weg met dit vreemde. Zo overkwam dat de farao en zijn volk. Vers 12 vertelt, hoe meer de Egyptenaren het volk Israël verdrukten, des te meer juist vermeerderde het zich, des te meer nam het toe. Zodat de Egyptenaren, en dan staat er, bevreesd werden vanwege de kinderen Israëls. Statenvertaling zegt, verdrietig. Dat is het niet. Het Hebreeuwse woord is yakutsu. Dat is een woord dat vrees uitdrukt. Er zit ook iets in van walging. Kun je ook horen in dat woord yakutsu. Aan de ene kant walgden de Egyptenaren van dit volk. Aan de andere kant werden ze bevangen door vrees. Daar zat iets griezeligs in. Dat je zo'n volk verdrukt en verdrukt met slavenarbeid, dwangarbeid, de kinderen zelfs gaat doden. En dat het maar blijft groeien. Dat het maar blijft groeien, dat het hoe langer hoe harder groeit, des te meer je het verdrukt. Er geen raad mee wetend, en ook niet zwichtend voor de macht van de God van Israël, besluit die farao van Egypte tot dat laatste, die gruwelijke daad, de dood voor alle jongetjes die geboren worden. Zo zal hij het volk Israël dan definitief wegvagen van de aardbodem. De groei van dit zaad van Abraham stoppen. Zo zal hij dus
je dat nu weet of niet weet, maar zo zal hij dus het zaad van Abraham, Jezus, de Messias, stoppen. En met dat de farao dat doet, keert hij zich tegen God zelf. En komt hij, net als Haman later, in de greep van antichristelijke machten. De antichrist, anti-messias, die aan deze wereld het leven niet gunt. En die het tenslotte toch moet verliezen. Van Israël, met name van Israëls God. Dat over de situatie, dat is het ene en dan het andere. Dan gaan we naar Mozes toe. Midden in deze satanische strijd, want dat is het toch wel, tegen het volk Israël, midden in deze pogrom van de Egyptische SS, maken wij dan kennis met een jongen en een meisje uit de stam van Levi die verkering met elkaar krijgen. Amram en Jochebed heten ze. Twee kleine, onbetekenende mensen op het wereldtoneel. Zoals er zoveel van zulke mensen zijn. Wat betekenen zij in de strijd van farao, van Satan tegen Israël en Israëls God? Niets. Net zo min, net zo onbetekenend zijn ze. Als eens Jozef en Maria in Egypte waren. Maar bij hen begint Gods verhaal van de Exodus. De vrucht van hun liefde is straks Mozes, de man Gods, die Israël zal voorgaan, de Rode Zee door, uit Egypte. Amram en Jochebed hebben elkaar lief. In een zichtbaar antichristelijke tijd. En je hebt de neiging om te zeggen dat dat moet een drama worden. Dat heeft deze liefde van hen voor uitzicht, voor perspectief. Maar niettemin, zij kiezen voor elkaar. En ze krijgen twee kinderen. Een dochter, Mirjam. En een zoon, Aaron. En ze zullen zich ook wel afgevraagd hebben, in wat voor tijd groeien onze kinderen op? Maar gezien de situatie waarin zij verkeren, mogen ze nog gelukkig zijn met hun gezin. Wie had gedacht eigenlijk dat ze het nog zo ver zouden brengen in de harde strijd het leven te behouden onder die toenemende druk van de Egyptenaren? Maar dan is er dat bevel van de koning, alle zonen die geboren worden, zult ge in de rivier werpen. En ook al voor die tijd hadden de vroedvrouwen de opdracht die zonen te doden. Nou, moet je dat indenken, zo'n situatie, dat gaat natuurlijk niet. Wat zouden wij daarvan vinden? Anno de tachtiger jaren in deze eeuw. Ik denk dat wij dan toch tegen elkaar zeggen, zo spreken wij, dat is de geest van onze tijd. Die Amram en Jochebed, die hebben het nog net op tijd mooi voor elkaar. Nog net op tijd hebben zij een compleet gezinnetje, hè, zo noemen wij dat dan. Een compleet gezin. Vader, moeder, twee kinderen. Een zoon en een dochter. Kan niet mooier. De strijd om het bestaan. De zorg voor het levensonderhoud was toch al zwaar genoeg. En dit besluit van de farao, dit laatste besluit, lijkt alleen maar een reden te meer om nu te zeggen, geen kinderen meer. Ja toch? Oh nee, zo zeggen wij dat niet, hè? Wij nemen geen kinderen meer, dat zeggen wij dan. Wij nemen geen kinderen meer. Nou. Groot gelijk toch, Amram en Jochebe. Dat hadden wij ook niet meer gedaan. In zo'n tijd. Wie zou nu in zo'n tijd nog kinderen op de wereld zetten? Dat is onverantwoord. Niet alleen economisch en materieel. Maar ook psychisch. Dat je al weet, ten eerste van tevoren, dat als het een jongetje wordt, het gedood zal worden. En als het een meisje zou worden, ten tweede. Dat je dan weet dat het op zal groeien alleen maar tussen Egyptische mannen. En tenslotte, Het feit dat je dat allemaal van tevoren weet, wat een spanning geeft dat, alleen al in de tijd van de zwangerschap. Drastische geboortebeperking, dat lijkt in zo'n tijd toch het enig juiste besluit. Ik hoop dat u mij goed verstaat. Dat u ook niet enorm geschokt bent door wat ik nu zeg. Het gaat mij er niet om. Om de grote verantwoordelijkheden die we hebben ten opzichte van onze kinderen. De geweldige moeilijkheden die er kunnen zijn in deze tijd. Om dat allemaal te kleineren. Weg te praten. Dat zou wel van heel weinig. Liefde, getuigen, inzicht. Dan zou ik voor mijn pastoraat ook niet deugen, denk ik. Van onze kinderen. De geweldige moeilijkheden die er kunnen zijn in deze tijd. Om dat allemaal te kleineren. Weg te praten. Dat zou wel van heel weinig. Liefde, getuigen, inzicht. Dan zou ik voor mijn pastoraat ook niet deugen, denk ik. Maar het gaat me er wel om, naar aanleiding hiervan, een vorm van denken aan de kaak te stellen. Een vorm van denken in onze tijd. Waarin voor God, de Heere, eigenlijk geen plaats is. Waarin aan God niet gedacht wordt. Maar mensen zelf eigenzinnig bepalen wat goed en wat niet goed is. Dat we zelf onze gang gaan zonder ook maar enigszins God daarbij te betrekken. Hem in onze overwegingen te betrekken. Want als wij zo, zoals ik daarnet deed, als we zo tegen Amram en Jochebed zouden spreken, dan zouden ze niet hebben geweten hoe ze het hadden. Uit alles in Exodus 2 blijkt immers hoe zij in hun gezin en in hun situatie, en nog heel wat moeilijker dan de onze, neem me niet kwalijk, hoe zij wel voor alles en door alles heen rekenen met God, in alles met hem bezig zijn en voor hem zoeken de juiste beslissingen te nemen. Nee, ze hebben inderdaad geen kinderen genomen. Ze hebben een kind gekregen. Ze hebben ook hun derde kind in die tijd als een gave uit Gods hand ontvangen. En dan moet je mij niet vragen wat de tijd van de zwangerschap voor Jochebed en voor Amram dan heeft betekend. En helemaal niet hoe zij elkaar hebben aangezien toen het bij de geboorte een jongen bleek te zijn. Ik weet het niet. Hoe kun je je in zoiets inleven? Maar ik weet wel, en dat vertelt de Bijbel tot in Hebreeën toe, dat zij in hun huwelijk wisten van de grote derde in hun verbond. En dat is een goed huwelijk, als je daarvan weet. Van de grote derde in je verbond. Dat zij wisten van hem, die hen ook dragen kon en dragen zou in zo'n antichristelijke tijd. Ook in de pogroms. En in een tijd waarin zelfs de kinderen niet meer veilig zijn. En dat is iets, die houding van hen, die ons denk ik dan vaak alleen maar beschaamd maakt. Rekenen wij ook zo met God? Zij wisten niet alleen van hem. Ze rekenden met hem. Ze rekenden op hem. Ze vertrouwden op zijn woord, zijn beloften aan het volk Israël. Hadden zij gezien met hun eigen ogen naar die werkelijkheid om hen heen, dan hadden ze niet gehad om op te hopen. Dan denk ik dat we onze woorden ook graag hadden beaamd. Maar door het geloof hebben zij gezien wat met het blote oog niet te zien is. Hebben ze geweten van het geheim achter Exodus 1. Waarover we het daarnet in het begin van de preek hadden. Hebben ze vertrouwd op Gods weg met zijn volk. Vraag hen niet wat het graf van Jozef in Egypte betekent. Zij weten het. Zij weten het, dat graf gaat nog open. Op de grote dag dat God omziet naar zijn volk. Op de dag dat ze zullen optrekken naar het beloofde land. Vraag hen niet wat Gods belofte betekenen. Zij weten, Israël, Abraham's zaad, zal bestaan tot in eeuwigheid. En uit dit zaad zal de Messias, de verlosser Israëls en de verlosser der volkeren geboren worden. Zij weten wat ook de koningen der aarde beramen tot en met de farao die in de hemel woont zal lachen. Psalm 2, dat we straks nog zingen. Die in de hemel woont zal lachen. God zal hen bespotten. Dan zal hij tot hen spreken in zijn toorn. Ze leven van dit woord, Amram en Jochebed. Dit woord betekent leven voor hen en voor hun kinderen. En zonder dit woord zou alle leven zijn zin verliezen. Ze houden dwars door de gruwelijkste ervaringen heen. Oog voor de toekomst van Israël. Oog voor de toekomst van de Messias. Daar gaat het op aan. Er is nog wat te verwachten. Het graf van Jozef gaat open en dat spreekt van geweldige dingen. Daar gaat het naartoe. De dag van de Messias. En dat zij, of dat hun kinderen, die dag dat de Messias komt beleven zullen. Daar gaat het hen om. Dat zij zelf, of anders hun kinderen, of anders hun kindskinderen, of nog verder. Maar dat in elk geval ergens in die linie der geslachten ook kinderen, ook zaad zal staan van hen. Als het grote zaad, als de Messias komt. Om hem dan toe te roepen, om hem toe te zingen. Gezegend is hij die komt in de naam des Heeren. Zo ontvangen zij hun kinderen. Als een gave uit Gods hand. Als een garantie dat er nog zullen zijn. Dat er een generatie zal zijn die de Messias zal ontvangen bij zijn komst. U weet toch hoe zwaar dat gewogen heeft voor de vrouwen in het Oude Testament. Bij het Joodse volk. Hoe de vrouwen er daarom onder gebukt konden gaan. Denk aan Hanna, als ze geen zonen hadden. Als ze helemaal geen kinderen hadden, helemaal. Want het ging erom dat je geslacht er nog zou zijn als de Messias kwam. Om hem te begroeten. Dat is een notie waarvan je je ook kunt afvragen. Hebben wij dat nog? Zien wij dat zo? Beleven wij dat zo? Het lijkt bij Amram en Jochebed geen twijfel. Zij zullen hun kind, ook hun derde, met dankbaarheid verwachten en ontvangen. En als de geboorte daar is, dan wordt het kind ook onmiddellijk verstopt. Ondanks het bevel van de koning. Ondanks wat het negeren van dat bevel kan betekenen. Ze verstoppen hun kind. Omdat ze zagen, zegt de tekst in Hebreeën, dat het schoon was. Zo staat het ook in Exodus. Daar staat in het Hebreeuws een heel gewoon woord dat talloze malen in de Bijbel wordt gebruikt. Het woord toop. Dat betekent gewoon goed. Een woord dat gebruikt wordt door God bij de schepping. Als hij zegt dat alles goed is. Toop. Een woord dat gebruikt wordt bij iets waarvan men vindt het is geschikt voor zijn doel. Geschikt voor de opdracht. En een woord dat ook wordt gebruikt voor schoonheid. Bij onder andere Saul en David. Als hun derde kind, een zoon, geboren wordt, dan vinden Amram en Jochebed het kind toop. Misschien was het ook wel uiterlijk schoon, dat weet ik niet. Maar waar het om gaat, is dat het goed is. Schoon voor God. Dat hij er het zijne mee mag doen. Zijn weg gaat met zijn schepsel. Zo staat het ook in de reden van Stefanus in Handelingen 7. Dan zegt Stefanus dat Mozes schoon was, doop voor God. Daar gaat het om. De ouders van Mozes hebben geloofd, ondanks wat Farao vond, dat ook dit kind een goede gave van God was. Een God aan wie zorg ze dit kind toevertrouwde. Gods plan met ook dit kind, Gods grote plan met zijn volk en de komst van de Messias, dat gaat hen boven al het zichtbare om hen heen uit. Het gaat hen uit boven het gebod van een aardse koning. Ook dit kind, geloven zij, hoort bij die menigte, bij het zaad van Abraham, dat groeit tegen de verdrukking in, door de nacht heen, naar het licht. En dat is hun geloof, waar de tekst vanavond van getuigde. Zovelen met wie je spreekt, die de huidige wereldsituatie bekijken, die de toenemende normloosheid zien in onze samenleving, zijn somber gestemd. Daar praten we ook regelmatig over. Ook jongeren zien het niet meer. Ook tekenen dat het laatste nummer van de Open Deur over zelfmoord gaat. Je terugtrekken op jezelf, voor jezelf leven, het lijkt de enige uitweg en is soms zelfs dat niet meer. En kinderen hebben in deze tijd is een buitengewone zorg, een enorme zorg. Hoe wij dat ook beleven, ieder van ons persoonlijk, hoe wij daar ook over oordelen, onze hele situatie waarin wij staan, hoe wij ook leven en denken. Vanavond zou ik willen zeggen, laat Exodus 1 en 2 ons toch in elk geval leren dat zij die waarachtig geloven in alles toch een hogere blik houden. Zien in geloof wat met het blote oog niet te zien is. Daar is het geloof voor. Dat we weten van een geheim. Gods beloften worden eeuwig vervuld. Zijn plannen falen niet. Midden in alles dat lijkt onder te gaan en waarin je ook zelf dreigt te worden meegesleept, mag er zijn het weten van één die komt en wiens voetstappen hoorbaar naderen. De Messias, de grote uit het zaad van Abraham. Zullen er nog zijn die hem straks ontvangen en toeroepen, gezegend is hij die komt. Zullen onze kinderen, zullen mijn kinderen, die door zoveel worden meegezogen, zullen zij dit nog roepen? Is het er bij onszelf als ouders deze toekomstgerichtheid, zoals bij Amram en Jochebed, dit geloven in Gods woord, waardoor je boven jezelf en boven eigen situatie wordt uitgetild? Is er bij onszelf dit weten van een geheim, waardoor we ons geborgen mogen weten, al woeden ook de machten, zingend met Psalm 2. Dit weten van zaad dat ontkiemt en verrijst in onverderfelijkheid, ook door de dood heen. Is dit er niet? Maar waar leven we dan voor? En waar leven onze kinderen dan voor? Is dit er wel? Dit vertrouwen, dit uitzien, laten we dan ook van zien. Laten we dan ook laten horen hoe wij denken over Gods trouw. Laten we dan zingen van het heil dat Hij bereidt aan ons en onze kinderen. Zaad van Abraham. En denk aan het doopformulier. Laten we elkaar eraan herinneren. Er veel aan herinneren. Ik denk dat dat nodig is. Dat we het elkaar vertellen. Wat God heeft gedaan aan Jozef. En in Exodus 1 en in Exodus 2. Wat Hij heeft gedaan ten opzichte van Abraham's zaad. Heel de Bijbel door. En heel de geschiedenis door. Opdat wij door elkaar gesticht en door elkaar opgebouwd. De toekomst met vertrouwen tegemoet zien. Samen met onze kinderen. En laten we op alle fronten meer rekenen met wat God zegt. Dan met wat deze wereld zegt. En over de normen daarvan. Nou ja, daar zou ik nog zoveel over kunnen zeggen. Die op God vertrouwen, die worden niet beschaamd. Wij zullen zien, na deze nacht, een schare die niemand tellen kan, in eeuwigheidslicht. Kinderen van Abraham, zonen van God. Geloof dat maar. Amen. we danken en bidden. Heren, aan de avond van uw dag danken wij u voor het woord dat u ons vandaag hebt gegeven, als een pond aan ons hebt toevertrouwd, zoals we dat vanmorgen hoorden. Wij bidden u, schenk ons de kracht en de wijsheid van uw Heilige Geest, opdat we dit pond op de goede wijze bewaren, als brood voor het hart. Opdat we ermee deze week verder ingaan en in alles durven rekenen op u en op wat gij tot ons gezegd hebt. En geef dat we zo, hoe klein misschien ook maar, toch lichtpuntjes mogen zijn in het duister van deze wereld. Lichtpunten die mensen mogen wenken, mensen wijzen op het grote licht dat er is in Jezus Christus, uw Zoon. Heren, wij bidden u, schenk ons meer geloof, want we zijn zo zwak, opdat wij het met uw woord wagen en opdat wij onze weg gaan, uitziende naar die grote dag die komt, waarin alle mensen de eer zullen moeten geven, of ze willen of niet willen. En die grote dag waarnaar gij de geschiedenis leidt van zowel uw kerk als uw volk Israël. O God, wat kunnen we verlangen naar die dag, als we zien hoe alles nu nog is verscheurd en verdeeld, ook kerk en Israël. En hoe moeilijk alles ligt en wij de dingen niet doorzien en overzien. We zijn nog zo ver weg van uw vrede. Heere, stort uw geest uit, opdat we dwars door alles heen toch geloven in het einde dat gij voor ogen hebt, uw doel. Zowel voor uw eigen volk als voor uw kerk. Wees met Israël in het verscheurde Midden-Oosten. Schenk hen dat zij gaan op uw weg. Schenk het aan de regering, schenk dat aan hen allen. Schenk dat ook aan ons, die zo gauw weer klaarstaan met ons vingertje, om van onszelf af te kunnen wijzen naar dat volk waarnaar al zo lang gewezen wordt, dat telkens opnieuw geïsoleerd staat. O God, wij bespeuren hier ook iets in van uw hand, hoe gij dit volk door alles heen apart houdt. Wij bidden u om vergeving voor hen en voor ons. Om vergeving voor onze zonden, ook heel persoonlijk in ons eigen leven. Wij bidden u om uw nabijheid bij hen die het moeilijk hebben, die voor grote beslissingen staan, die niet weten wat te kiezen. Wees met hen die ziek zijn of die sterven gaan, en gedenk hun familie. O God, zoveel kan er zijn dat benauwt. Wanneer wij dan zien op de omstandigheden, dan is er geen uitzicht. Laat uw woord het enig houvast blijken, steeds opnieuw, betrouwbaar in eeuwigheid. Hoor ons zo in ons gebed en aanvaard ook onze stamelende dank. En wat komen wij weinig aan danken toe. Dank o God, dat gij ons leven geeft en dat niet alleen, maar ook uw Bijbel, de gids bij dit leven, opdat we thuis kunnen komen. En door uw kracht zullen wij thuis komen. Schenk ons die kracht. Wees ons nabij met uw Heilige Geest. In Jezus' naam. Amen. In de dienst der offeranden krijgt u nu gelegenheid om uw gaven te geven, zoals afgekondigd. Daarna zingen we tot slot Psalm 2, vers 2 en 4. Die in de hemel is gezeten, lacht, want hij is God die eeuwig blijft regeren. Hij spot met hen die spotten met zijn macht. Psalm 2, tweede en laatste vers. gaat nu heen in vrede, ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.